Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over een terrein waar zo'n beetje alles aan het veranderen is. Waar het nieuws ons om de oren vliegt. Bijna dagelijks vallen er wel weer nieuwe ontwikkelingen te melden en doemen er nieuwe problemen op. De energiemarkt, de Nederlandse energiemarkt. Tjerk Gualtieri van Wezel, onze energiespecialist, zal ons weer helemaal bijpraten. Tjerk, zoals je zei net, het was me het weekje wel. En ja. We zijn pas halverwege.
Ja, nee, het is vrij hectisch, kan ik zeggen. Ja, het begon ermee, dat was al aangekondigd, dat er een debat zou zijn over de salderingsregeling. Waar de Autoriteit Consument en Markt begin deze maand nog even, of deze week, nog even een punt wilde maken. Dat die salderingsregeling toch echt moet worden afgeschaft. Nou, daar volgde een vrij bizar debat, of tenminste een interessant debat over. In de Tweede Kamer, maar intussen zijn er ook enorme ontwikkelingen met de prijsdaling en komt het ministerie van Economische Zaken met de een na de andere persbericht met toch wel interessante informatie.
Laten we beginnen bij het begin. Hoe gaat het met de gasprijs nu?
De gasprijs daalt heel hard. De afgelopen weken is dat echt heel snel gegaan. Dus we hebben nog prijzen gezien van rond €140 per megawattuur in december. Begin deze week en gisteren was dat heeft hij zelfs onder de €60 gelegen. Vandaag is hij weer iets boven de 60.
Is dat pre-oorlog niveau?
Dat is pre-oorlog niveau, ja.
Oké, dus we betalen minder dan voordat de oorlog begon.
Ja, en dat heeft heel veel te maken. Er zijn natuurlijk allemaal verschillende oorzaken. Daar kun je ook vrij veel over in de krant lezen vandaag weer. En de afgelopen dagen is er al veel over gezegd, maar... Ja, het belangrijkste is dat het gewoon heel goed gaat met de gasopslagen in Europa door de milde winter en het lage verbruik. En ja, wij zitten nu nog steeds niet op een vulgraad onder de 80%, wat eigenlijk het doel was aan het begin van de winter voor Europa. En toen hebben we van de zomer gedacht, nou, dat is maar de vraag of dat al die landen gaat lukken. En nu... zitten we daar nog steeds niet onder.
Halverwege de winter zitten we nog ruim boven de
80%. Die voorraden zijn tussentijds een paar keer in de zomer nog even bijgevuld rondom de kerst. Dus we zitten nog steeds boven de 80%. Nou, dat geeft natuurlijk een enorme rust richting komende zomer, waarin die gasvoorraden weer gevuld zullen gaan moeten worden richting de volgende winter. Dus ja, dat heeft een enorm prijsdrukkend effect. En nu is de vraag van ja, waar gaat hij dan ongeveer weer ronddobberen? Kijk, je ziet hem vandaag dus ook alweer best wel weer een stukje omhoog gaan. Maar ja, dat is wel echt heel erg veel lager. En dat is natuurlijk voor heel veel bedrijven en mensen goed nieuws.
Ja, maar goed, we hebben bij die hele snelle stijgingen, vooral vorige zomer, gezien dat het geruime tijd duurt voordat die doortikken in je energierekening. Hè? Want meestal kopen energiebedrijven toch voor iets langere periodes ons gas in, waardoor we eigenlijk een prijs betalen die een paar maanden eerder werd betaald. Is dat nu ook zo, dat de meeste gasrekeningen nog wel omhoog zullen gaan de komende tijd?
Niet meer omhoog, duurt wel even voordat ze omlaag gaan. Maar ja, wat je van de zomer zag, was dat iedereen zich destijds rotschrok toen budgetenergie die enorm hoge piek van de zomer ging doorberekenen. En nu zie je het omgekeerde. Budgetenergie is een bedrijf dat maandtarieven hanteert. Dus daar zie je als eerste de daling. En het was dus deze week woensdag dat budgetenergie aankondigde dat hun gastarief nu onder het tarief van het prijsplafond zit. Dus als je nu in februari klant bent van budgetenergie, betaal je weer minder dan de prijsplafondprijs. Wat natuurlijk ook voor de schatkist weer goed nieuws is.
Krijg je geen subsidie. Oké, en als het zo blijft, is de verwachting dat...
Ja, dan gaan andere bedrijven, Greenchoice verwacht ik dan deze week, ook rond het prijsplafondprijs, want budgetenergie zit er net onder. En je ziet dat de aanbieders van dynamische energietarieven, die dus dagelijks prijsvariatie kunnen hebben, die zitten ook al rond of op het prijsplafond.
Maar de meeste mensen zitten daar boven. En je hebt volgens mij net opgeschreven wat het kabinet kwijt is om al die om dat eigenlijk te veel te subsidiëren. Hoeveel is dat tot nu toe?
Dat werkt zo. Er is de Rijksdienst voor Ondernemer Nederland. Dat is een grote subsidieverstrekker voor duurzame energie. En die regelt ook de uitvoering van het prijsplafond voor energie. En die hebben nu voor januari allemaal geld overgemaakt naar de energiebedrijven, zodat zij de prijsplafondprijzen kunnen doorrekenen aan hun klanten. Nou, dat bedrag, dat sowieso is interessant dat zij melden dat ongeveer 70% van de mensen heeft nu nog een tarief dat boven het prijsplafond ligt. Mm-hmm. Dus die hebben er allemaal, krijgen daar allemaal geld uit, die pot. En die pot die is net iets boven de 900 miljoen euro. En daar zit dus nog, we hebben het hier eerder ook wel gehad over dat er nog een hele groep is die niet onder het prijsplafond geholpen kan worden. De mensen met de blokaansluitingen, die delen één energie.
Dat zijn studentenhuizen, flats die één aansluiting hebben.
Ja, precies. Veel appartementencomplexen. Het gaat toch om heel veel huishoudens in Nederland.
Ja, en het probleem is dan, die subsidie werd dan eigenlijk maar één keer uitgekeerd.
Ja, die is voor kleine aansluitingen. Dus ofwel als er verschillende huishoudens achter één kleine aansluiting zitten, ja, dan is dat natuurlijk niet helemaal zoals het bedoeld is. Of sommige grote complexen hebben ook gewoon een groot gebruikersaansluiting. En die slaan dan die rekening normaal gesproken om over alle bewoners die erachter zitten. Maar dan kan je die prijsplafond, daar moet je gewoon het individuele verbruik voor weten als energieaanbieder. Nou, als je dat niet weet, kun je het prijsplafond zelf niet uitvoeren.
Ja.
Nou ja, dat is een enorm hoofdpijndossier natuurlijk voor al die geweest van, ja, hoe gaan we dat dan doen? En die groep krijgt een bedrag. Nu is afgelopen week gepubliceerd hoeveel ze krijgen voor het eerste half jaar. Dus je krijgt gewoon een enorm bedrag als je een zowel...
In het vuistje.
Gewoon in het vuistje.
Hoeveel is dat?
Dat hangt een beetje vanaf. Maar als je dus een zelfstandige woning hebt en je hebt zowel voor je gas als voor je elektriciteit een blokaansluiting, dan gaat het om 1137, meen ik, euro. Krijg je gewoon overgemaakt.
Per?
Half jaar.
Dus per half jaar krijg je gewoon, ongeacht je gebruik, ongeacht wat de gasprijs doet. Dus als die gasprijs straks weer onder het maximum zakt, dus eigenlijk niemand meer subsidie nodig heeft, dan krijgt deze groep nog steeds 1100 euro, ruim 1100 euro per half jaar. Oké. Okay. Ja, nou mooi.
Nou ja, in sommige gevallen is het ook minder. Ben je slechter af. Als jij bij Vattenfall zit, of jouw huisbaas of je vereniging van eigenaar heeft een ongunstig contract gesloten. En je hebt een klote appartement, ja, dan kan je er boven komen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die hier gewoon... Ja,
hoeveel mensen zijn dat?
Dat gaat om een paar honderdduizend mensen. Een
paar honderdduizend mensen?
Huishoudens, ja.
Maal 1100.
Ja, dus dat komt er nog bij die schade.
Ja, maar dit is toch paniekvoetbal? Dat ze dit probleem blijkbaar niet opgelost krijgen en dachten, nou, gooi er maar weer een hele sloot geld tegenaan, want we zien...
Ja, het is natuurlijk sowieso paniekvoetbal geweest in het najaar. Ja, daar heeft de hele samenleving, ik vrees wij zelf, ook aan meegedaan.
Nou, jij niet, Jerry.
Ik blijf vrij nuchter, maar ik moest er wel iedereen hier de hele tijd...
Ja, maar het is wel bizar. Je hebt toch al het gevoel dat het beleid het een paar maanden naijlt. Hè? Nou, dat nu het probleem wordt opgelost wat misschien 3 maanden geleden speelde. Ja. En wat misschien zichzelf al bijna heeft opgelost.
Ja, nou ja, kijk, dat is het goede nieuws wat dat prijsplafond betreft. Kijk, als die prijzen zo blijven dalen zoals ze nu doen, dan is dit een hele dure maand geweest. Maar is de verwachting dat komende maanden echt aanzienlijk minder zal worden.
Ja, maar en dan alleen die blokaansluitingen zijn.
Dan heb je die blokaansluitingen. Nou, dat kost je dan een miljard per jaar of weet ik veel wat. En dan, dat heb je dan, daar heb je dan rust mee gekocht bij de achterban. Hoop je.
Goed, we gaan het nu over perverse prikkels op de energiemarkt hebben. Waar, volgens sommigen de salderingsregeling ook onder valt. Maar een andere prikkel is dat het op dit moment mogelijk is om op een willekeurig moment gewoon van energieaanbieder te wisselen. Hè? Dus op het moment dat jij elders goedkoper energie kunt krijgen, dan kun je gewoon overstappen. En dat maakt het voor energiebedrijven heel ongunstig om langdurige contracten aan te bieden. Terwijl we dat misschien wel vanuit het oogpunt van stabiliteit zouden willen. En bijvoorbeeld op de hypotheekmarkt is dat veel moeilijker. Hè? Als je daar een langjarig contract aan gaat en je wil er onderuit, dan moet je gewoon een hele forse boete betalen. Ook daar is nu een belangrijke verandering doorgevoerd.
Ja, nou, die was al wel aangekondigd. Hè? Dus weer, dit is al heel lang. Zodra die prijzen vorig jaar omhoog begonnen te gaan, zag je dat er nergens meer vaste contracten werden aangeboden. En de reden daarvoor is dat het voor energieaanbieders te riskant was. Want als zij een vast contract aanboden bij een relatief hoge prijs, en de energieprijs zou zakken, dan zouden al die klanten in één keer weg kunnen. En dan zouden zij wel allemaal energie voor die klanten hebben ingekocht, maar niet meer de afgesproken prijs binnenkrijgen. Mm-hmm. Nou ja, dat is een risico dat willen en kunnen ze ook gewoon niet lopen. En daarom is steeds gezegd, ja, dan moet gewoon, net als bij de hypotheek, zoals jij al aangeeft, moet er een regeling komen waarbij gewoon een boete betaald wordt die de schade voor het energiebedrijf enigszins vergoedt of helemaal. En het nieuws van deze week is dus dat de Autoriteit Consument en Markt heeft laten weten hoe die regeling eruit komt te zien. En dat betekent dat vanaf 1 april, ze wilden het eigenlijk al vanaf 1 januari doen, maar dat vanaf 1 april het voor energieaanbieders weer aantrekkelijk zou moeten zijn om lange termijn contracten aan te bieden. En dat kan natuurlijk ook heel goed nieuws zijn weer voor de kosten van het prijsplafond, want je ziet dat energie op de lange termijn markt, als je energie wil kopen nu als energiebedrijf, dat je pas in 2026 of zo geleverd krijgt, dan is die energie eigenlijk heel goedkoop.
Okay.
Dus je kunt, als je een vijfjaars contract aanbiedt, als de prijzen een beetje zo blijven zoals ze nu zijn, waarschijnlijk best wel een relatief gunstig contract aanbieden.
Ja.
Nog steeds veel hoger dan we 2 jaar geleden gewend waren, maar wel beter en heel veel zekerder natuurlijk.
Ja, maar verwacht je dat ze dat ook meteen gaan doen? Ja, verwacht ik wel. Van 1 april? Ja, dus dan kan je gewoon weer voor 5 jaar je prijs vastzetten.
Ja, verwacht ik wel.
Oké, dus dat is
gewoon... Kijk, zij zeiden nu van... ze hebben eerst gezegd, ja, moet per 1 januari. En toen hebben die energiebedrijven gezegd, nou, we zijn nu even helemaal gek gedraaid met het invoeren van het energieplafond. Als je het niet erg vindt, willen we iets langer wachten.
Ja.
En dan gaan ze dus vanaf 1 april dat doen. En dat betekent voor hun dat... Op het moment dat een klant bij hun weggaat en eigenlijk nog een contract had lopen tot een bepaalde datum, dan wordt er gekeken wat betaalde die klant, welk tarief betaalde die, wat zou die voor de resterende periode nog verwacht gaan gebruiken.
Mm-hmm.
En welk actueel tarief hanteert diezelfde aanbieder op dat moment. Dan wordt er gekeken, nou, wat is het verschil daartegen tussen die twee tarieven. Dat verschil wordt vermenigvuldigd met het verbruik over de resterende periode. En dat is de boete. Nou, dat is dat geeft
het eigenlijk wel precies dezelfde logica
als bij de hypotheken.
Tjerk, we gaan misschien naar wel het meest beladen onderwerp van deze week. Ja. Althans in ieder geval de belangrijkste steen des aanstoots voor onze eigen lezers.
Ja, we krijgen er veel brieven over. Mensen vinden het toch
de salderingsregeling. Eigenlijk staat het een beetje los van de discussie die we tot nu toe hebben gevoerd. Het is een discussie die al langer loopt. Heeft de overheid nagestreefd om zonne-energie toch vrij lucratief te maken, zodat Nederland massaal zonnepanelen ging aanschaffen en op hun daken ging leggen. Nou, dat is eigenlijk heel goed gelukt. Maar er werd ook altijd wel gezegd, nou ja, op termijn gaan we het toch een beetje minder lucratief maken. En dat zat vooral in die salderingsregeling. Kun je toch nog één keer uitleggen hoe die werkt?
Ja, daar gaan we. Kijk, zonnepanelen waren ooit best duur en zijn nog steeds trouwens best duur, maar wel veel goedkoper dan toen. En als je ze wilde leggen, dan was het eigenlijk totaal onzeker of je daar, of je die ooit zou terugverdienen. Of dat wel een rendabele investering was. En om dat te veranderen hebben ze gezegd, nou, we gaan het zo doen. Alle energie die je met een zonnepaneel opwekt op het moment dat je die helemaal niet gebruikt, dat natuurlijk gebeurt op zonnige dagen als je niet thuis bent bijvoorbeeld, of als de zon heel hard schijnt, dan lukt het überhaupt niet om al die energie op te maken. Nou, op zo'n moment lever je terug aan het net. Mensen met oude meters herkennen dat nog wel, want dan liep dat wieltje zo de andere kant op.
Ja.
Dat vond ik zelf toen best wel een sensatie toen ik dat zag. Nou ja, die momenten dus lever je terug. Terwijl op andere momenten lever je niet en gebruik je.
Ja.
En toen is gezegd, nou, dat verbruik mag je tegen elkaar wegstrepen. Dus op het moment dat jij energie afneemt, je wordt gekeken hoeveel heb je netto afgenomen, hoeveel heb je netto geleverd. Dat wordt tegen elkaar weggestreept.
Ja.
En dat maakt het heel veel gunstiger om, en zeker, relatief zeker ook, dat een goed renderende investering is.
Want dan weet je zeker dat je eigenlijk voor alle energie die je levert aan het net, de prijs krijgt die je er zelf voor betaalt.
Ja.
Terwijl in werkelijkheid is er een groot prijsverschil.
Ja,
want
dat is nu de laatste jaren steeds groter probleem geworden. Hè? Dus heel veel mensen hebben besloten om de zonnepanelen te leggen. En daardoor is er op momenten dat de zon schijnt ook heel veel zonnestroom beschikbaar. Mm-hmm. En de stroommarkt is een markt van vraag en aanbod. En op het moment dat er heel veel stroom beschikbaar is, ja, dan wordt de prijs dus lager. Mm-hmm. De momenten dat jij die energie aan je energieleverancier teruggeeft, krijgt hij daar een relatief bescheiden bedrag en heel soms zelfs een negatief bedrag voor, ja, op de stroommarkt, als hij het weer door moet verkopen.
Ja.
Terwijl op de momenten dat jij het afneemt, ja, dan is het vaak donker. Zit heel Nederland, zet zijn keuken, zet zijn oven vaatwasser aan, vaatwasser aan en weet ik veel wat. En ja, dan is het best duur op die stroommarkt.
En dat verschil kan enorm oplopen.
Dat kan oplopen, ja.
En dat loopt alleen maar meer op, doordat aan de ene kant steeds meer zonnepanelen, dus eigenlijk die dalen in de prijs, die worden steeds dieper.
Ja.
En misschien sinds de oorlog in Oekraïne worden de pieken in de prijs steeds hoger.
Ja.
Is dat ongeveer? Dus het verschil, ja, is eigenlijk in de loop der tijd steeds groter geworden.
Ja, kijk, natuurlijk mag je veel, is het helemaal niet erg als je een regeling hebt en die is gewoon lucratief. Stel dat die prijs altijd zo hetzelfde was, nou ja, wat is dan het probleem daarmee?
Nee, dan is het gewoon eerlijke,
dan is het een eerlijke logische, ja, regeling. Alleen, ja, hierdoor begint dat uit de pas te lopen. En het probleem is, ja, die energiebedrijven moeten dat verschil op de een of andere manier natuurlijk bekostigen.
Ja.
En dat doen ze door hun stroomtarieven omhoog te gooien. Maar ja, degene met zonnepanelen, zeker als ze er zoveel hebben dat ze hun gehele verbruik compenseren, ja, die strepen gewoon die twee tarieven tegen elkaar weg. Dus die, ja, hebben geen last van die hogere stroomtarieven.
Ja.
Maar de mensen zonder zonnepanelen, ja, die hebben daar wel last van. En zeker nu er steeds meer mensen zonnepanelen hebben, wordt een groep die dus die prijs voor dat prijsverschil betaalt, die wordt kleiner.
Ja.
En die betaalt dus een steeds hoger bedrag.
Ja, want
en de lulligheid hiervan is natuurlijk dat, ja, iedereen die om zich heen kijkt zal dat herkennen. Van ja, die zonnepanelen die liggen vooral in grote getalen op wat grotere huizen met eigenaar, waar de eigenaar kapitaalkrachtig is. En ze liggen niet bij de mensen die minder geld hebben, of daar liggen er maar een paar, want die hebben een klein, ja, huis.
Dus bot gezegd, arm subsidieert rijk in deze.
In dit geval wordt dat een steeds prangender probleem, ja.
Ja.
En dat is nu, en dat werd dus door de ACM nu even berekend, wat dat tegen de prijs die onder het prijsplafond geldt. Dus stel dat energie, elektriciteit 40 cent per kilowattuur is, zoals, mm-hmm, zoals onder het prijs. Ja, dan gaat dat om ongeveer 17 euro per maand die een gezin zonder zonnepanelen betaalt aan de gezinnen met.
Ja, dat is vrij veel. En nog even de getallen. Ongeveer op 1 van de 5 daken liggen nu zonnepanelen.
Ja.
Dus 1 op de 5 huishoudens heeft zonnepanelen. Dus dat betekent dat 4 huishoudens zonder zonnepanelen allemaal 17 euro bijdragen aan die ene, aan dat ene, ja, huishouden met zonnepanelen. Dus die ontvangt tegen de 80 euro.
Ja, dat is. Ik begrijp dat die rekensom iets ingewikkelder, okay, nog is dan dat. Maar ze profiteren royaal. Daar kun je zeker van zijn.
Ja.
Dat gaat zeker om 100 euro.
Maar vanaf het begin af aan was wel duidelijk. Hè? Je schetst in het begin waar zonnepanelen duur zijn, in de loop van de tijd goedkoper geworden. Dus dan is het ook logisch dat het, ja, best wat minder lucratief kan. Hè? Ik geloof de beoogde terugverdientijd was 7 jaar. Hè? Dus,
ja,
in 7 jaar had je hele investering terugverdiend. Wat, ja, wat best royaal is. Dus
dat is eigenlijk best royaal. Ja, want die dingen die liggen. Die heeft een hele levensduur van 25 jaar. Dus het is eigenlijk een beetje een rare manier om
te kijken. Dus je hebt ze na 7 jaar terugverdiend en daarna is alles meegenomen. Ja, kan je de rest gewoon in zak steken.
Dat is wat ze ongeveer aanhouden. En u zegt, ik heb even uitgerekend wat mijn verbruik van vorig jaar en de huidige prijsplafondprijs van 40 cent, wat, mm-hmm, dat me dan oplevert. En dat is dus bijna 1000 euro. Dus dan is de... En ik heb er ooit 5000 euro voor die hele set betaald.
Ja.
Dus dan is de terugverdientijd 5 jaar.
Ja.
Maar als je dan kijkt, ja, stel nu dat het prijsplafond er niet was geweest. En veel mensen hebben afgelopen jaar ook meer dan 40 cent betaald. En mogen wegstrepen. Ja, nu, de prijs die ik nu nog had op mijn rekening was 80 cent zonder prijsplafond.
Ja.
Dan was het dus 2000 euro. Nou, dat was natuurlijk een gigantisch rendement. En op zich is dat dus allemaal, vind ik, niet eens echt een probleem. Weet je, ja,
voor jou
gewoon, het is een investering, dus, ja, je kunt er geluk mee hebben. Alleen het probleem is, ja, die rekening die wordt door iemand anders wel betaald.
Niet alleen via de salderingsrekening, maar natuurlijk ook al via de subsidie. Want dat wordt betaald met de algemene middelen. Ja. En dat wordt weer betaald met de belastinginkomsten. Dus je ziet eigenlijk op twee terreinen mensen met zonnepanelen subsidiëren. En de vraag is dan... Maar er was altijd al voorzien dat ze het gingen afbouwen. Dus er was blijkbaar al het besef in de politiek van luister, dit is nu heel lucratief en dat is even belangrijk om even flink schaal te bereiken, denk ik. Ja. We moeten het heel lucratief maken, want dan krijgen we schaal en dan gaat de prijs van die zonnepanelen naar beneden. En dan ontstaat er een volwassen industrie aan zonnepanelenleggers. Dus er waren misschien in het begin zijn er altijd goede redenen voor om een hele lucratieve...
Er is ook nog één heel belangrijk argument en dat blijft gewoon van kracht. Zonnepanelen is natuurlijk gewoon in principe zo'n top manier om om energie op te wekken.
Ja.
Het is heel dicht bij de gebruiker zelf. Je hoeft er niet een weiland aan op te offeren. Het maakt geen lawaai. Ik bedoel, het is gewoon... Ja, het is groene energie. Ik bedoel, dat is natuurlijk de kern van de zaak.
Maar het is ook wel groene energie op momenten dat we het niet echt nodig hebben in toenemende mate.
En dat wordt steeds groter probleem. En dat is een ander aspect waarom de Autoriteit Consumentenmarkt ook zegt van ja, dat moet gewoon stoppen, die saldering. Want doordat je al die energie steeds tegen elkaar kunt wegstrepen, voelt de zonnepanelenbezitter ook geen enkele prikkel om die stroom te gebruiken op het moment dat die wordt opgewekt.
Ja, want dat is wat
en
je dat wil.
Dat heb je nu wel echt nodig. En dat er een incentive is om die stroom ofwel op te slaan en dan iets later dat je hem overdag opslaat en dan je vaatwasser aanzet in de avond op met de batterij waarin je die stroom hebt opgeslagen. Ja. Of dat je elektrische auto gaat laden op het moment dat de zon schijnt. Ja, dat zijn belangrijke ontwikkelingen die nu nodig zijn. Want die enorme hoeveelheid zonnestroom, als die niet wordt gebruikt op dat moment, dan is het vooral een enorme belasting voor het net. En zonde, want je moet hem op een gegeven moment, dat gebeurt nu ook af en toe, moet je gewoon die panelen uitzetten, anders... Ja, er is gewoon geen afnemer voor.
Ja, dat is zonde. Maar dan wil je dat op consumentenniveau doen. En dat is ook belangrijk om overbelasting van het net te voorkomen. Hè? Want op het moment dat de zon schijnt, wordt in één keer heel veel energie teruggeleverd. Dat kan de infrastructuur helemaal niet aan. Maar toch even, je zou ook kunnen betogen dat energiebedrijven misschien in samenwerking met de overheid zorgen dat je die energie die je dan opwekt als de zon volop schijnt of de wind hard waait, dat je enorme accu's bouwt, waardoor je gewoon eigenlijk de energieprijs door de dag heen veel constanter wordt.
Ja, dus daar ging inderdaad ook wel in de Tweede Kamer debat over. Van ja, we willen gewoon dat die energie wordt opgeslagen. En alleen er is gewoon toch... En dat zie je overigens echt overal gebeuren. Door die enorm harde fluctuaties in de prijs zijn er allemaal bedrijven die zich storten op
het
opslaan van energie. Maar ja, je wil dus ook dat op het niveau van huishoudens of buurt goed geregeld gaat worden. Nee, dat is op zich wel een algemeen geaccepteerd iets. Want dat moet wel gaan gebeuren. Maar daar helpt dus die salderingsregeling op dit moment niet heel erg bij. Want
Je haalt eigenlijk die prikkel weg.
Ja, nu gebruiken eigenlijk, zo wordt het ook wel gezegd, van nu gebruiken al die zonnepanelenbezitters gewoon het net als batterij.
Ja.
Want ze gooien de energie erin.
Ja.
En ze halen hem er weer uit. Alleen het net is geen batterij. Dus dat is een beetje het probleem. En hoe dat in de toekomst moet gaan werken met die opslag, dat is nog een hele puzzel.
Maar goed, je kan de opslag dus op individueel niveau organiseren. En dat stimuleer je door de salderingsregeling af te schaffen. Maar je zou het ook collectief nog kunnen doen. En daar gaat de discussie over. Maar wat ik eigenlijk het meest pijnlijke vond toen ik een stuk vanmorgen las, is dat het voor verhuurders helemaal niet interessant is om zonnepanelen op het dak te leggen. Want op het moment dat je dat doet, moet de verhuurder moet de investering doen. Dat kost toch etterlijke duizenden euro's per huis. Maar vervolgens incasseert de huurder het rendement.
Ja.
Dat is toch gewoon een weeffout?
Dat is heel, heel gek. En daar, ik zat dus naar dat debat in de Tweede Kamer te kijken. En daar lijkt er nu op dat het is nog helemaal niet zeker of het Jette lukt om die regeling echt afgeschaft te krijgen. Om dat door de Eerste Kamer te krijgen. Want hij heeft te weinig steun. Want de linkse partijen willen er nog niet vanaf. Zij erkennen wel dat probleem van die arm subsidieerd rijk. Maar zij zeggen van het probleem, wij willen pas echt akkoord gaan als wij een regeling zien die blijft stimuleren dat mensen zonnepanelen kopen En vooral dat woningcorporaties zonnepanelen gaan leggen waar, waar arme mensen van profiteren. Ja. Dus daar draait nu het politieke handjeklap om. Van wat kan Jette doen om dat recht te breien? Want dat is inderdaad nu echt een heel pijnlijk iets. Of een raar iets. Als jij een woningcorporatie bent, dan wil je dat leggen. Ook in het belang van je huurders. Mm-hmm. Maar nou, zoals jij uitlegt, het voordeel valt bij de huurders. En niet bij de woningcorporatie. En je kunt niet zomaar de huren verhogen. Nou, dat zou in principe, dat zou bijvoorbeeld een van de dingen in
zou je
kunnen
de,
doen.
Je die zou dat, een uitzondering die
daar wordt ook wel, daar zijn ook wel plannen voor, maar is nog niet rond.
Ja.
En nu doen ze dus dat door servicekosten te vragen aan huurders.
Ja.
En als ze dan, als het voordeel voor de huurders heel duidelijk is. Dan willen ze doorgaans nog wel genoegen nemen met een beetje verhoging van de servicekosten. Maar op het moment dat het voordeel niet zo duidelijk is, en daar, ja, dat voordeel wordt gewoon minder groot als die salderingsregeling wordt afgeschaft. Ja, dan zeggen die huurders, die moeten nu instemmen met het leggen van panelen, vooral met het verhogen van de servicekosten.
Ja.
Die zeggen dan nee, dat willen we niet. En dan zegt die corporatie, ja, maar dan kan ik het niet doen.
Aanvankelijk vond ik het onbegrijpelijk dat linkse partijen deze regeling wilden laten voortbestaan. Hè? Omdat het in mijn ogen ook bijdraagt aan dat de groene revolutie alleen door welvarend Nederland wordt gedragen. En niet door mensen die wat minder fortuin zijn. Maar gaandeweg dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk wel een belangrijk element. Want je zou ook nog kunnen betogen dat net op het moment dat de huurders aan de beurt zouden moeten komen, wordt een hele lucratieve regeling afgeschaft. Hè? Dus de huizenbezitters hebben er allemaal vrij royaal van kunnen profiteren.
Ja.
En nu de huurders aan de beurt zijn, jongens, nu gaan we toch even wat minder lucratief maken.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje een valse tegenstelling. Want er zal altijd een deel van de huishouders zijn die niet van die regeling kan profiteren. Gewoon omdat hun huis er niet geschikt voor is. Of omdat ze geen dak hebben. Of,
dus er zit al een ongelijkheid.
Dus de ongelijkheid is inderdaad nu sowieso wel duidelijk dat er meer mensen met zelfstandige huizen, met eigen huizen en grote daken van profiteren dan huurders. Maar het wordt natuurlijk ook huurders onderling concurreren ook.
Ja, dus het is niet zo problematisch als je die subsidie een beetje binnen de perken houdt. En dus
dat is daar is nu gewoon een hele strijd om. Van we moeten nu niet zeggen die linkse partijen, dat zou ik ook best logisch hebben, dat er nu nergens meer panelen op daken gelegd gaan worden als we dit afschaffen. Alleen het moet eerlijker. En Jette zegt ook wel, ja, dat wil ik ook. He, zon op dak moet rendabel blijven, staat zelfs in het regeerakkoord. Maar zij vinden de garanties dat gaat lukken.
Tjerk, nou fijn dat je het volgens mij volgt. Het wordt alleen maar fascinerender sinds je hierover buigt. En veel koppiger en ingewikkelder. Dus ik neem aan dat we je nog vaak gaan zien in deze podcast.
Nou, we gaan zien of het PvdA of GroenLinks of die binnenboord worden gehouden. Dat gaan we
Of Rob Jettes hoofd dit nog allemaal aan kan. Dit veel koppiger monster.
Ongelooflijk wat hij allemaal
hij had denk ik
tegelijk
verwacht
behandeld.
Dat hij een andere baan zou hebben.
Ik vind het echt ongelooflijk hoe opgewekt die man blijft onder wat hij allemaal moet doen. Maar dat is
daar mogen we blij mee zijn. Dat zijn energieniveau er vooralsnog niet onder leidt. Dankjewel. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een politieke aflevering. Gijs Groenteman zal de presentatie doen. Graag tot dan.